90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
De salonremise. Iedereen kent het fenomeen. Twee ploegen die genoegen nemen met een gelijkspel en daarmee bijvoorbeeld veilig zijn aan het einde van een seizoen of wel zeker zijn van play-offs. Nou ja, veilig. Westerlo en Genk riskeren nu een boete van 50.000 euro omdat Parkent van de Belgische Voetbalbond heeft besloten dat de neutrale liefhebber is belazerd. En zo wordt een salonremise misschien toch nog een behoorlijk duur geintje.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 26 maart met vandaag Mikkel Schouka. Ben jij van de salonremise, Mikkel, of niet?
Eigenlijk wel natuurlijk, want waarom zou je het risico nemen om een... het kan in alle facetten voorkomen natuurlijk, maar waarom zou je het risico nemen om vol op de aanval te gaan spelen en dan bedrogen uit te komen? En als beide ploegen daar profijt bij hebben, ja, dan moet vooral de organisatie, dus het EK of het WK of het Belgische competitie in dit geval, vooral kijken naar of dat handig is gegaan. En ik kan me best voorstellen, en ik heb er genoeg gezien, dat je inderdaad wel eens denkt, ja, even de rem erop.
Nou, dat gebeurt dus bij Westerlo Genk ook. Genk plaatste zich voor de play-offs om de landstitel. Westerlo de play-offs voor de Conference League. Dus die waren allemaal heel blij ermee. En de bond zei toen, ja, het is echt de belazering van neutrale voetballiefhebber. De laatste 5 minuten waren een aanfluiting voor een ver verloop van een wedstrijd tussen twee ploegen. Ze krijgen dus, riskeren nu een geldboete van 10.000 euro. Bovendien wordt tegen elke speler die op dat moment op het veld stond een boete van 1.000 euro geëist. En bovendien kunnen ook de coaches nog geschorst worden en eventueel ook nog spelers. Dus het is wel een heel verhaal nu aan het worden in België. Sowieso de uitspraken van België en dat soort dingen.
Ja, nou ja, dat krijgt natuurlijk altijd een staartje. Ja, je moet het ook waarschijnlijk niet te opvallend doen. Maar ja, het is vaker voorgekomen. Ik kan me herinneren WK 1982. Toen Oostenrijk en Duitsland, we hebben toch straks veel over Duitsland.
Ja.
Het allemaal wel welletjes vonden waardoor Algerije eruit vloog. Maar ja, je ziet het ook in het amateurvoetbal. Maar er wordt wel strenger in gestraft. Ik zag vorig jaar, was het Barendrecht?
Ja,
een
ook.
Een club waar nog veel goals in de slotfase vielen. Kijk, dat vind ik vind het... Ik kan me voorstellen dat je het onsportief vindt en dat je je belazerd voelt als kijker. Ik vind het gekker als het bijvoorbeeld in één keer 31-0 wordt. Dat MSV 71 in Maassluis, die hadden dan een tegenstander. Die had in één keer met 31-1 gewonnen, waardoor het doelsaldo in één keer zo was opgevijzeld dat ze niet meer ingehaald konden worden. Maar ja, als je allebei aan een punt genoeg hebt en er staat zoveel op het spel, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel als speler aan denkt. En dat nu lastiger wordt, dat is goed natuurlijk. Daar moet wat tegen gedaan worden. Maar als speler en als trainer en ook als club kan ik me voorstellen dat je met al die belangen die er zijn, dat je toch wat angstiger wordt dat het helemaal misgaat. En als je er allebei belang bij hebt, dat zou kunnen voorkomen, ja.
Ja, het is in de NBA zelfs zo dat als je je sterspeler in die laatste wedstrijden niet opstelt, omdat je dan misschien wel een plekje zakt en daardoor betere spelers kan krijgen in de draft, krijg je een extra grote geldboete van de NBA, want je moet je beste spelers opstellen.
Ja, maar dan kun je natuurlijk altijd nog zeggen dat ze geblesseerd zijn.
Ja, wordt gecheckt. Daar zijn ze heel scherp op tegenwoordig in Amerika.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar goed, ja, als iemand zich niet lekker voelt of heel veel hoofdpijn heeft, het is natuurlijk ook, dat is ook allemaal moeilijk natuurlijk. Je kan niet een heel team met hoofdpijn hebben, hoewel alles is mogelijk. Maar als jij zegt dat je niet lekker voelt en de arts zegt hij mankeert niets, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Dus
dat is waar.
Ja, het is allemaal nog niet zo makkelijk.
Het belooft wel een jaar te worden, 2024.
Want?
Nou ja, je hebt natuurlijk Trump en Biden dit jaar als legendarische verkiezing. Ja. Maar die staan inmiddels wel in de schaduw van de strijd om het bondsvoorzitterschap bij de KNVB. Want we dachten daar een korpschef, voormalig korpschef te hebben in Pau. Maar nu is er ineens Hans Nijland die zich opricht als redder van het Nederlands voetbal om zich toch beschikbaar te stellen als voorzitter van de KNVB.
Ja, dat maakt het allemaal natuurlijk nog... Kijk, normaal gesproken was hij deze week benoemd natuurlijk, Frank Pauw, als de passion niet in Zeist was geweest.
Maar dat is ook bizar. Als er geen passion in Zeist was geweest, was Frank Pauw nu gewoon bondsvoorzitter geweest. En nu heb je ineens Hans Nijland die komt met supporters op de proppen.
Ja, nou ja, en die heeft natuurlijk een beetje de gunfactor, omdat hij die supporters achter zich heeft staan. Maar dat is dan ook weer niet zijn pakje aan, hè? Dat supporters gebeuren als bondsvoorzitter. Ja, en nu lijkt het er een klein beetje op. Sjoerd Monsou omschreef dat volgens mij wel aardig op Twitter, dat degene met de meeste spandoeken, of juist met de minste spandoeken, dat die de klos is. Maar het is natuurlijk wel zo dat het voor Pauw Inmiddels wel zo is dat, ja, dit maakt het toch extra vervelend. Hè? Had al weinig draagvlak en dan komt er ook nog iemand die wel veel draagvlak heeft. Je kunt je afvragen of dat uiteindelijk wel terecht is, maar goed, de situatie is inmiddels wel zo. Dus als het echt een strijd gaat worden, ja, dan gaat Hans Nijland, die natuurlijk normaal gesproken wint. Het zijn wel 30 amateurclubs die ook stemmen. Maar Hans Nijland komt ook nog uit het amateurvoetbal.
Ja, en Hans staat volgens mij geregeld tegenwoordig met allerlei lezingjes bij het amateurvoetbal. Dus ja, dan geeft hij wat korting op die presentatie. En dan is hij binnen natuurlijk, hè?
Ja, nou ja, en Frank Pauw heeft de gunfactor bepaald niet, zoals ik al zei. Dus dat wordt nog aardig. Ik weet niet of de KNVB hierop zat te wachten. Aan de andere kant, ja, als iemand benoemt waar niemand tevreden mee is, dat is natuurlijk ook niet. Dat is natuurlijk ook geen situatie om vrolijk van te worden. Dus. Ja, ik ben benieuwd waar dit zou eindigen.
Ik ben wel benieuwd of we dan komend weekend ook allemaal van die spandoeken krijgen voor en tegen. Of dat je, weet je, Hup Hans krijg je, ja, dan. En aan de andere kant krijg je President Pauw of zo. De President Pauw, weet je, aan de andere kant. Ik weet je gewoon, ja, dat een beetje.
Nou, Pauw heeft volgens mij hoeft geen spandoeken te verwachten waarin ze het met hem eens zijn. Nee. Of waarin ze voor hem zijn. Hè? Waarom dat ook, of dat allemaal terecht is, dat is ook nog maar de vraag. Maar dat is inmiddels wel zo, dus. En Nijland wel. Dus als er spandoeken hangen, dan zullen ze voor Pauw nog steeds zijn dat hij het vooral niet moet worden. En Nijland, denk ik wel.
Maar die Nijland, zei nog 5 jaar geleden, zei hij, ja, dat is helemaal niks voor mij om op plusje zitten zo. Hè, dit soort rollen, allemaal bestuurlijk bij de KNVB.
Ja, dat is zo. Aan de andere kant heb ik 5 jaar geleden misschien ook wel eens iets gezegd waar ik 5 jaar later anders over denk. In je leven veranderen er veel dingen. En hij was toen volgens mij gewoon voorzitter van de FC Groningen, of daar stopte die. Mm-hmm. Dus ja, het kan natuurlijk wel dat je daar anders over denkt. En dat is natuurlijk het gevaar van alles terug te vinden is wanneer je iets gezegd hebt. En dat kan je achtervolgen. Maar goed, ja, ik vind niet dat hij daarop afgerekend moet worden.
Maar is hij een diplomaat? Want dat is wel een beetje wat steeds gezegd is. Je moet een diplomaat zijn als bondsvoorzitter.
Hij was wel populair, ook bij de andere voorzitters, hè, in het betaalde voetbal. En ik vond ook wel dat hij altijd goed uit zijn woorden kwam. Dus het is natuurlijk geen nitwit. Het is de vraag of dit de juiste functie voor hem is. Maar hij wil het heel erg graag, lees ik. Dus ik denk niet dat hij ongeschikt is. Ik weet alleen niet of de wijze van benoemen, of dat nou de juiste wijze is. Maar goed, ja, als je met 1 kandidaat op de proppen komt en je hebt geen alternatief en de mensen willen hem niet, ja, dan is dit voor veel mensen natuurlijk een oplossing.
Ik ben ook benieuwd of nu andere mensen ook nog gaan opstaan die ineens denken, ja, als Hans Nijland nu ineens zich zo beschikbaar kan stellen, dan ga ik het ook maar.
Je hebt het toen ook gezien bij Pieter de Waard, hè? Was toch voor dezelfde functie? Ja, uiteindelijk, hè, dat is toch ook geen impopulaire jongen. Hè? Die leek ook wel een gunfactor te hebben. Uiteindelijk kwam dat er ook niet doorheen. Ik snap niet waarom mensen zo graag bondsvoorzitter willen worden. Dat is wel.
Zou jij dat niet willen worden? Want dan kunnen we jou nu ook kandidaat stellen. Gauka gaat voor bondskandidaat, ook voor voorzitter.
Ja, nou, ik zou dat zelf niet willen. Maar Hans Nijland heeft natuurlijk niet zo. Die is natuurlijk voorzitter van HSC's, geloof ik.
HSC, ja, precies.
Ja. Die heeft misschien nu niet zoveel meer. Hij heeft natuurlijk wel altijd in het betaald voetbal gezeten. Maar Frank Pauw was, ja, wat je er ook van vindt. Hij was bij de politie in dienst. Had een goede functie. Dus je moet het ook maar graag willen. En het is ook volgens mij niet, nou, ook geen functie waarvan je denkt, nou, daar word ik 's ochtends, maar dat kan me in vergissen, dat ik 's ochtends wakker word en dat je denkt, nou, er staat me een geweldige werkdag te wachten. Maar daar kan ik me in vergissen.
Nou ja, mocht je nog bedenken, laat het weten. Want in die podcast kunnen we, ja, we hebben nog 2 maanden, dus we kunnen nog best even een steentje bijdragen, toch?
Ja, nou, ja, dat kunnen we nu alvast wel een kruis erin zetten.
Oké, nou, Dennis van Bergen heeft hem geïnterviewd en daarin zegt hij ook, u bent clubvoorzitter, geeft lezingen, bent volop zakelijk actief. Past het eigenlijk wel om bondsvoorzitter te worden? En dan zegt hij, ja, ik zal keuzes moeten maken, zoals mijn vrouw Marieke me ook wel een keer streng zal aankijken. Maar er zal inmiddels behoorlijk wat op ons afkomen, maar mocht ik inderdaad voorzitter worden. Dus hij zegt, ik zal toch keuzes moeten gaan maken.
Dus denk je dat de lezingen er dan afgaan?
Ik denk niet dat de lezingen. Nou, misschien wel. Dat hij de lezingen dan gaat doen, dat hij niks meer vraagt wat hij bondsvoorzitter is. Dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja, maar
je kan als bondsvoorzitter geld vragen bij een amateurclub, hè?
Maar gratis lezingen zie ik ook niet veel. Dat is een goede business, toch?
Ja, maar ik ken ook mensen die bij de KNVB-baas zijn geweest en die geen euro wilden hebben voor lezingen. En die gewoon zeiden, ja? Ik ben de baas van de KNVB, dus ik vind niet dat ik het kan maken om daar dan geld voor te vragen. Okay. Dus dat blijft maar lekker bij de club, want ik ben er voor de clubs. Dat vind ik op zich, als bondsvoorzitter, vind ik dat niet zo heel gek gedacht.
Nee, en het is in ieder geval een wijze waarop je later niet mee om je oren kan worden geslagen. Omdat je dat natuurlijk altijd terugkrijgt. Hè? Ja, maar toen liep je zakken te vullen. Dus dat zijn altijd dingetjes waar je slim mee om moet gaan. Maar ja, als je ze dan toch geeft, vind je het blijkbaar ook leuk. Of in ieder geval zinvol.
Ja, precies. Hey, dan nog even naar het Nederlands elftal. Weer een afzegging. Weer iemand naar huis.
Koopmijners. Ja, en dat is op zich wel jammer, want ja, die viel in, die had nog 2 goals kunnen maken. Maar de Koopmijners bij Atalanta is natuurlijk is bijna fenomenaal, hè, wat hij daar laat zien. En daar zei hij zelf ook in de aanloop naar deze interlands van... ja, in Oranje heb ik dat nog niet zo kunnen laten zien. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje aan de hand met veel spelers. Hè. We hebben zien dat ook met Savi natuurlijk heel erg, met Frimpong. Misschien als je dan naar Schotland hebt gezien, dat je dat ook op Wiever kan leggen. Zo zijn er misschien nog wel meer. En ja, dat is wel opvallend natuurlijk. En deze jongen, ja, de vorm van Atalanta, als hij daar 80% van het Nederlands elftal laat zien, zou hij een geweldig EK kunnen spelen.
Ja.
En dat kan natuurlijk nog steeds. Alleen, ja, geen basisplaats tegen de Schotten. Dan valt hij in, niet helemaal fit eruit gekomen. Trainingje overgeslagen en dan naar huis. Dan krijg je toch een gevoel van gemiste kans. Want straks in juni, dan worden die spelers opgeroepen. Dan trainen ze even. Dan gaan we spelen tegen Canada en IJsland.
Ja.
Ja, dat is in principe natuurlijk de ploeg die op het EK gaat starten. En er zullen misschien 1 of 2 spelers zullen daar nog in gewijzigd worden. Op dit moment lijkt Koopmeiners mij geen speler voor de eerste 11.
Nee.
Hij gaat waarschijnlijk een geweldig slot van het seizoen hebben, want hij speelt gewoon heel erg goed bij Atalanta.
Mooi transfer maken waarschijnlijk, wordt overal geroepen.
Ook, ja, zeker, zeker. Hij kan naar allerlei clubs. Hij is verknocht aan Italië, maar hij zou ook in Engeland willen spelen. En ik geloof Napoli hem sowieso al wilde hebben. Dus volgens mij weet Atalanta het inmiddels ook, hè? Dat heeft hij dat aangegeven. Maar toch, 1 van deze 2 wedstrijden, al is het maar een goed half uur, dat maakt zoveel uit volgens mij ook voor het gevoel van hoe het straks zit. Ik vind het een beetje overdreven dat we nu in maart aan het strepen zijn. Hè? Omdat spelers nu of op dit moment niet in vorm zijn. Je moet natuurlijk ook verder kijken. Savi Simons kan je inderdaad van zeggen, ja, deze interland tegen de Schotten, dat was niks. Maar als je hem bij de club ziet, denk je, ja, die moeten per se bijblijven. Alleen, ja, als straks toch die puzzelstukjes een beetje in elkaar vallen, en Wijnaldum is in 1 keer terug, hadden spelers misschien niet op gerekend op het middenveld, en dan, ja, dan kun je wel eens op de bank moeten beginnen bij zo'n toernooi. En ja, zo'n toernooi kan ook razendsnel gaan. Als hij dan in de pool goed speelt met dat elftal, wordt er niet veel gewijzigd. En dan is het misschien snel gebeurd. Wat je wel als voordeel hebt, is dat er veel spelers invallen. Dus je zit er nooit helemaal voor spek en bonen bij. Hè? Want ik zat erbij, we hebben het straks nog over dat elftal van 1974, zag ik maar 5 spelers op de bank zitten. Hè?
Ja.
En er waren toch 22 spelers in die selectie. Dus de rest heb je helemaal niet gezien. Die waren of geblesseerd of zaten op de tribune. Dus je hebt altijd wel een rol. Maar voor Koopmeiners was een helftje goed tegen Schotland of een helftje goed tegen Duitsland, was al, ja, dat was alweer een grotere stap richting veel speeltijd geweest, die op basis van wat hij bij zijn club laat zien wel verdient. Maar goed, dat telt niet bij Oranje.
Overigens moet ik wel zeggen dat ik wel gerustgesteld ben. Gisteren in de podcast hadden we het over Xavi Simons met Maarten. En dat hij dus met zijn kop dat in Oranje, dat hij te veel wil doen eigenlijk, zijn Maarten in die wedstrijden. Te veel bezig is om het verschil te willen maken. Er ontspon zich op Twitter een hele discussie gelijk over dat wij als journalisten gelijk zo kritisch zijn op die jongen. En hij is ook zoveel betrokken bij doelpunten. Maar eigenlijk maakt niet uit, want Koeman zei ook, deze generatie is niet zo bezig met wat wij allemaal vinden. Ik ben meer van de oude stempel, maar die jongens lezen niet veel en kijken niet veel. Dus kortom, het maakt eigenlijk niet uit wat we zeggen. Daar komt het op neer.
Ja, nou, dat zou best wel eens kunnen, hoor. Het komt natuurlijk wel altijd bij spelers, maar de ervaring die ik heb is, de spelers die je spreekt het lang niet allemaal zelf meekrijgen, inderdaad. Dus die niet allemaal de krant openslaan of de VI kijken of de voetbalprogramma's doornemen. Maar wel horen wat er ongeveer speelt rond je persoontje van vader, moeder, broer, zus, kennissen, vrienden. En dat dingen natuurlijk die negatief zijn toch vaak irriteren. En bij Savi, ja, ik denk ook niet dat hij ervan wakker ligt als er wordt gezegd dat hij te graag wil. Ik bedoel, het is ook nog een soort van compliment. Hè? Het is eigenlijk een kritisch compliment. Want ja, stel dat je de andere kant laat zien, ja, dat je eigenlijk helemaal niet graag wil. Ja, dat is de andere uiterste. Dus hij wil heel graag. Iedereen ziet dat. En het komt er bij Oranje niet uit zoals bij zijn club. Maar je hebt toch bij hem wel het gevoel dat het er elk moment wel kan zijn.
Daarna ging het op X bij ons door dat mensen zeiden, maar heeft Xavi Simons wel de juiste mensen achter zich gehad? Want er was ook een warm pleidooi vanuit PSV. Hoe komt Veerman eens een keer op te stellen? Want Xavi Simons en Veerman, dat ging heel goed bij PSV. Is iemand die steekbal wel kan geven? Dat kan misschien hem ook wel weer helpen.
Ja, dat klopt. Maar goed, ja. De bondscoach heeft meerdere keuzes. En ja, iedereen heeft wel zijn paradepaardjes, hè, die ze naar voren willen schuiven. En inderdaad, ja, Veerman is er daar één van. Maar normaal gesproken denk je toch, Frenkie de Jong gaat daar spelen. Dan zal er toch een defensief sterkere speler naast moeten.
Maar nu Frenkie de Jong er niet is, zou je ook kunnen zeggen, dan beginnen we in ieder geval met Veerman. Misschien dat ze dat niet gedaan hebben, omdat hij geblesseerd is geweest de afgelopen weken. En dat hij het wat rustiger aandoet richting de komende periode.
Oh, maar dat zou best kunnen. Maar ja, om hem naast Frenkie de Jong straks te zien. En nu zou hij dan kunnen spelen. Maar je weet natuurlijk wel, als je op de positie van Frenkie de Jong speelt, dan ben je straks gezien als die. Die kan natuurlijk ook nog geblesseerd zijn als het toernooi zover is. Of daar geblesseerd raken. Maar ja, als je echt kans wil maken op een basisplaats, moet je de positie naast Frenkie de Jong in handen zien te krijgen. Ja. Ja, en als ik hem zo over Wijnaldum hoor, meer dan een voldoende. Nou, wat is meer dan een voldoende? Dat is een goed. Ja.
Wat is dat voor een ruim voldoende. Ruim voldoende was dat. Ja, een RV. Ja.
Ja, dus die gaat zich sowieso in die EK-selectie spelen. En ja, een doelpuntje, hij heeft zijn diepgang, hij heeft ervaring. Dus die zou zich ook wel eens gewoon in dat elftal kunnen spelen, waar we tot voor kort helemaal geen rekening mee hebben gehouden, denk ik. Of veel internationals ook niet. Dus dan blijft er niet veel over. Aan de andere kant, ja, als je echt wat wil, moet je natuurlijk ook spelers van een bepaald kaliber op de bank hebben. En dan heb je met Veerman natuurlijk wel iemand die wat kan openbreken als het nodig mocht zijn. Maar in eerste instantie zie ik hem niet zomaar een basisplaats pakken, nee.
Nee. Nou zei Koeman ook, wat ik tegen Duitsland wil zien, is dat we in balbezit beter spelen en minder kansen weggeven. Dat je minder in balbezit beter speelt, lijkt me niet heel gek, toch? Dat je meer dat je bal beter en langer in de ploeg houdt. Dat is zo'n basisvoorwaarde bijna.
Ja, allebei natuurlijk. Dus er is natuurlijk geen trainer die iets anders wil zien. Dus het geeft aan dat hij het echt slecht vond, denk ik, tegen de Schotten. Hij voegde er aan het eind wel aan toe dat het wel gewoon 4-0 was. Dat is ook zo, hè? Ja. Dus als je dus die wedstrijd niet gekeken hebt en je bent een Schot of een Italiaan of een Oostenrijker, je denkt zo... Schotland was niet zo slecht in die kwalificatie. Die hebben met 4-0 verloren. En als je dan naar de opstelling gaat kijken, zou je nog kunnen denken, nou, misschien hadden die Schotten er heel weinig van hun normale team. Maar die hadden ze wel gewoon allemaal staan. Dus die uitslag was heel goed. Maar ja, het is natuurlijk een beetje een containerbegrip als je dus zegt, wat wil je anders zien? Ja, ik wil dat we zien dat we beter in balbezit zijn en minder kansen weggeven. Nou, we waren slecht in balbezit, zeker een minuut of 70 lang. En we hebben heel veel kansen weggegeven, dus dat is een logische conclusie. Het is ook nog zo dat het niveau omhoog gaat. Want de Duitsers zijn denk ik wel beter dan de Schotten. Al moet dat straks in die openingswedstrijd nog maar blijken op de 14e. Maar nou, dat wordt nog wel wat. En die Duitsers beginnen gewoon in dezelfde samenstelling als die ze hadden tegen de Fransen. Daar hebben ze echt goed gespeeld. Die wedstrijd heb ik gezien. Moet je wel in ogenschouw nemen dat zij na 8 seconden was geloof ik, of na 7 seconden voorstaan. Ja, dat is natuurlijk een klein beetje alsof je zegt, nou, jullie beginnen vandaag met 1-0. Ja, dat doet natuurlijk ook iets met zo'n ploeg. Zeker omdat ze zo aan het zoeken waren. Want op het moment dat Hansi Flick eruit werd gebonjourd, dan Rudy Vuller het over. Toen wonnen ze van de Fransen. Toen dacht hij erna, zie je wel, het zit er alweer bijna in. Dan komt Nagelsmann nog. Dan hebben ze 4 wedstrijden daarna gespeeld. Dan hebben ze de 1 gewonnen van de Verenigde Staten. Gelijk tegen Mexico. Maar ook verloren van Turkije. En van Oostenrijk ook verloren. Onder Nagelsmann. Dus er was toch alweer zoiets van, nou ja, misschien heeft hij het ook niet helemaal. En nu was er dan natuurlijk die winst in Frankrijk, waardoor zij echt een boost hebben. En op die persconferentie bij Nagelsmann ging het daar ook over. Hè?
Ja.
Dat het echt van zo extreem is van helemaal niks. Het is helemaal niks tot EK-favoriet.
Ja, nu moet je ook maar blijven Nagelsmann gelijk ook. Hè? Want die gesprekken zijn ook al gaande, wordt het al geroepen.
Ja, dat klopt. Maar het zag er gewoon echt wel goed uit. Maar dan nogmaals, ja, met een hele snelle 1-0 voorsprong, dat geeft een ander idee. En Koeman had nog iets gezien, wat heel erg bepalend was in die wedstrijd. Toni Kroos was fenomenaal natuurlijk, speelde echt geweldig. Maar Koeman zei, ja, als hij hem zoveel ruimte geeft, dat gaan wij hem niet geven. En zei, als we hem dat wel zouden geven, zouden we heel dom zijn. Maar wij die eigenlijk zeiden dat de Fransen dus dom waren om hem zoveel ruimte te geven. Didier Deschamps, alles gewonnen.
Zeg dat dan niet, zeg dat. Oh nee, dit is...
Ja, die krijgen we ook nog daarna.
Dit moeten we niet doen, die krijgen we nog op het EK. Dan zegt hij Deschamps, kijk eens, dit wordt er gezegd over ons. En dan staat zo meteen Deschamps zo naar Koeman, zoals Messi dat ooit deed naar Van Gaal. Doe dat nou niet, Ronald.
Oh. Maar het is wel interessant om te kijken. Kijk, die voorsprong krijgen ze normaal gesproken niet weer. Hè? Duitsland kan me niet voorstellen dat ze binnen een paar seconden scoren. Dus die wedstrijd zal in een andere plooi vallen in eerste instantie. En ja, als die Kroos wat vaster zet, dan kan het misschien wel een heel ander spelbeeld bij Duitsland opleveren, waar misschien eerder frustratie naar boven komt dan dat ze er moed uit putten of energie uit halen. Dus dan kan alles weer anders zijn. Maar dat het echt een goede test is. En dat het belangrijk is dat je tegen grote tegenstanders speelt. Want Duitsland uit, ja, daar gaat toch iedereen volle bak voor. Omdat het toch die rivaliteit is dat je wil laten zien als Nederland zijn dat je daar niet onderuit wil gaan. Dan is het denk ik echt wel een goede test. En had je nu tegen Noorwegen gespeeld of tegen Albanië of ja, noem het maar op. Dan ebt het toch allemaal een beetje weg. En dan zitten die spelers toch te denken nog even. Ik ben lekker terug bij mijn club waar we nog belangrijke weken voor de boeg hebben.
Ja, het is op zich wel mooi om daarnaar te kijken wat het eventueel kan opleveren. Ook voor Nederland. Een goede wedstrijd tegen Duitsland, wat de Duitsers nu gehad hebben tegen Frankrijk, is best wel cruciaal in deze fase richting dat eindtoernooi over 3-4 maanden. Met wat voor gevoel je eigenlijk richting dat toernooi gaat, hè?
Ja, en toch is dat wat ik net zei toch ook een beetje gek. Want het is maart en in juni is dat toernooi, half juni. Dus er kan nog zo verschrikkelijk veel gebeuren in de tussentijd qua blessures en zo. Dus het is ook heel raar om dan nu te zeggen, ja, dit is het, zo moet het gebeuren. Hè?
Een speler, we hebben het ook alleen maar over het slechte spel van Oranje toch en de onduidelijkheid binnen dat systeem en hoe ze moeten spelen. Dus je hebt een goede wedstrijd nodig om iets van positieve vibe te hebben.
Zeker,
toch?
En maar dan nog, dat is het, een positieve vibe. Maar dan nog heb je er eigenlijk niks aan.
Je hebt er niks aan, natuurlijk niet.
Er zit nog 3 maanden tussen. waarin heel veel kan gebeuren. Hè? Spelers bij hun club minder kunnen gaan spelen, geblesseerd kunnen raken, noem alles maar op. Maar voor het gevoel van de achterban, hè, en dat is misschien niet eens iets waar alle trainers op zitten te wachten. Maar stel nou dat wij in Duitsland met 1-4 winnen, hè? Ik noem maar iets, ja. Gaat het dak er hier natuurlijk af. Worden we Europees kampioen en dan gaat iedereen alsnog, die nog geen kaartje heeft, alsnog proberen op die zwarte markt. En dan gaan we allemaal naar Berlijn en naar Hamburg om die wedstrijd te kijken, voor zover we niet al gingen. Ja. En dan slaat de gekte natuurlijk toe met de wuppies op hun hoofd en noem alles maar op. En ja, daar zit je als trainer misschien ook niet op te wachten dat het zo'n hoog verwachtingspatroon is. Maar wat jij zegt is wel waar, ja. Ook spelers gaan dan natuurlijk denken, ja, wacht even, we winnen gewoon van Duitsland met 4-1. Dat gaat dan toch in zo'n voorbereiding wat meer vertrouwen geven.
Je krijgt vertrouwen in het systeem en de manier van spelen. Ergens heb je een soort van houvast nodig om die volgende stap te kunnen maken straks.
Maar het zou mij niks verbazen als we in een ander systeem spelen. Koeman zei daar ook nog iets aardigs over. Ze speelden natuurlijk met 4 man achterin. Frimpong speelde ver naar voren. Dus we speelden eigenlijk als 5-mans verdediging. Tenminste, Frimpong deed wat hij moest doen in een 5-mans verdediging. Maar we hadden er maar 4. Dus er waren er maar 3 achter. En hij zei, als je een beetje verstand hebt van voetbal, je hebt een beetje opgelet. In 2018 speelde Berg Wijn ook naar binnen. En van de zijkant. En ja, toen kwam Dumfries stond toen ook wat hoger en bouwden we ook met 3 man achterin op. Dus het is ook niet nieuw en toen liep het wel. En dus het is, ja, daarmee probeerde hij een beetje revanche te nemen op de mensen die zeiden dat ze eigenlijk geen eens konden uitleggen wat voor systeem die speelde. In de zin van, was het nou 3-4 zoveel? Of iedereen wilde natuurlijk een etiketje op plakken. Dus daar nam hij een klein beetje revanche op. Maar volgens mij weten we niet exact welk systeem we willen spelen. En laat Koeman het ook een klein beetje afhangen van hoe de Duitsers spelen. En dan is het wel makkelijk dat die alvast hebben gezegd hoe ze spelen. Die hebben de 11 namen gewoon al neergelegd.
Dat is gewoon lekker. Dan kun je dus eigenlijk als Koeman zijn er nu gewoon in ieder geval gaan invullen. Weet je wat er aan de hand is, wat ze gaan doen? Dat is op zich wel fijn.
Zeker, zeker. Ja. Want ja, als die trainers in het betaald voetbal spreekt, zijn ze toch altijd een beetje beducht over dat een ploeg in één keer iets anders gaat doen, waar ze hun eigen ploeg op voor hebben bereid. En je ziet toch dat zelfregulerend vermogen ook in de top van het voetbal niet zo groot is als dat je zou kunnen verwachten. Hè. Dus als een ploeg iets anders speelt, dat je binnen 2 minuten vanuit het veld weet, nou dan gaan we het zo en zo doen. Dus het moet vaak van de zijkant komen. Ja, nu normaal gesproken weet Oranje exact hoe ze moeten beginnen. En ze weten ook dat ze daar een Deense set-piece coach hebben, hè, bij de Duitsers. Die ze truc al uit heeft gehaald. Deze truc kunnen ze natuurlijk voorlopig niet meer doen. Ze hadden hem misschien beter kunnen bewaren tot de 14e tegen die Schotten.
Dat is waar, ja. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan wij nog even praten over de mannen van 74. Ja. Want die gingen dan niet met de bus, maar ze gaan wel naar Frankfurt.
Ja, de bus vonden ze een beetje gek staan allemaal. Maar ze gaan inderdaad wel naar Frankfurt. Ja, echt heel leuk. Je zou dan kunnen zeggen, ja, reunie, kom op. Ja, moeten we daar veel aandacht aan besteden. Op school ga je niet eens, hè. Je schoolreunie, dat soort dingen. Nee, maar ze komen ook niet veel voor. Maar 1974 is natuurlijk echt een eikpunt in onze voetbalhistorie.
En 50 jaar geleden, ja.
50 jaar geleden. De jongens zijn op een leeftijd gekomen, ik noem ze oneerbiedig jongens, maar die spelers van de helden van toen, moet ik zeggen, zijn op een leeftijd gekomen dat ze natuurlijk wel in de herfst van hun leven zitten, zonder dat ik ze wil beledigen. Dus daar sprak ik Arie Haan over en die zei van ja, je ziet toch om je heen al die dingen gebeuren. Je voelt natuurlijk toch dat het bij jou ook al wat allemaal wat strammer en wat ouder wordt. En dan vinden we het mooi om daarheen te gaan. En het mooie van de KNVB vond al die spelers, is dat de KNVB het zeg maar echt het gevoel heeft gegeven van, kijk, dit is voor jullie. We maken een fotootje. Ja. Maar we zorgen dat er geen cameraploeg omheen hangen. We gaan er zelf ook geen documentaire of iets dergelijks aan vasthangen. Het is niet zo dat we dit als een soort uithangbord van, kijk ons, het is geweldig doen met die oud-internationals. Maar het is puur voor jullie. Kom een wedstrijd kijken. Je mag meenemen wie je wil. Natuurlijk niet een hele bus vol, maar iedereen mag iemand meenemen. Dus Rinus Israël komt geloof ik met zijn kleinzoon. En Van Hanegem komt met Jaan de Graaf. Arjaan, die zijn dochter woont in Frankfurt. Dus die zal misschien zijn dochter meenemen. Zo mag iedereen iemand meenemen. Ze eten een hapje en ze kijken die wedstrijd. En het grappige is, aanvankelijk was het plan om ook die Duitsers, die nog 17 mensen in leven hebben. Nederland heeft er nog 12 in leven. Alleen Johnny Rep is er niet bij, dus er zijn er 11. Maar die Duitsers, die hebben een slechte relatie met de bond. Dus er was maar 1 aanmelding, als ik het goed begrepen heb, tot voor kort.
Okay.
En dat had ook te maken met spelers die al in het buitenland woonden. Paul Breitner zat ook in Dubai en dat soort. Ja, en die vonden toch ook wel dat zij, ja, dat de Duitse bond dat een beetje op zijn beloop liet. Terwijl wij hier altijd hebben gedacht, in Duitsland, hè, dan word je je leven lang weltmeister genoemd. En als je ergens binnenkomt en je hebt iets gepresteerd, dan is dat voor de eeuwigheid. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar blijkbaar hebben zij een slechtere relatie met die spelers opgebouwd dan dat wij dat hadden. En bij ons gaan ze dus bijna allemaal mee. En die Duitsers hebben het afgeblazen. Ja. En die hopen nu ergens rond het EK nog eens bij elkaar te komen.
Oké. Dan gaan ze daar nog die 50 jaar later nog even herdenken, zeg maar.
Ja, dan is het natuurlijk eigenlijk helemaal 50 jaar. Maar ja, die spelers waren er ontevreden over. Ik las vandaag Bielt en Kieker. Ja, die waren er ontevreden over. De Sepp Maiers en zo van deze wereld. En zij hebben vijf spelers niet meer. Waarvan Beckenbauer natuurlijk de grootste naam is. En wij missen er dus 10 uit die selectie.
Ja.
En daar zit wel ook bij Kees van Iersel. Nou ja, wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Hè? Kees van Iersel, dat zeg maar dan weer niet zo gek veel. Ik ben zelf uit 1973. Maar die zat dus in de selectie van het Nederlands elftal. Dat was een goede speler bij FC Twente. Die gaat daar uiteraard ook mee, want die zat in die selectie. Hij heeft alleen op de tribune gezeten bij één wedstrijd. Die toen was Rinus Israël voor privéomstandigheden naar huis. Volgens mij was het Uruguay en toen heeft hij op de bank gezeten. Hij heeft verder niet gespeeld. Die sprak ik nog even. En die zei ook, ja, het is natuurlijk normaal dat ze straks allemaal naar Van Hanegem gaan, naar Neeskens, naar de grote jongens van weleer die nog in leven zijn. En dat ik er een beetje bij hang. Maar ja, ik heb er toch ook aan meegedaan. En toen dacht ik wel, ja, jaren, misschien dat hij in die tijd heeft gedacht, goh, zit ik op de tribune en heb geen bijdrage. Ja,
maar
nu
denk
ik vijf
toch,
weken.
Was erbij.
Maar toch, ja, jaren later krijg je misschien toch het gevoel van, ja, ik was erbij. En het is ook weer niet zo heel belangrijk. Het is natuurlijk wel belangrijk of je hebt gespeeld voor jezelf. Maar het is natuurlijk terecht dat hij daar voor uitgenodigd wordt. En hij heeft bij FC Twente een hele grote carrière opgebouwd, ook in Europa. Met FC Twente toen. Ik geloof ook nog 10 interlands, 300 zoveel wedstrijden voor FC Twente. Dus die is er ook bij. En aan Van Hanegem vroeg ik van, die zei van, ja, nou, hij is er niet bij. Hij was er toen ook niet bij, hè, in 74, omdat het zo'n leuke jongen was. Het was gewoon een geweldige speler. Alleen Wim Suurbeer speelde op die plek. Dus kom alsjeblieft niet aan met, wat moet Kees van Iersel hierbij? Die heeft toen helemaal niet gespeeld. Was gewoon een geweldige speler. Die zat er niet bij omdat hij van die mooie blauwe ogen had. Was gewoon echt een goede speler.
Ja.
En ik ben blij dat de KVB, en dat zou ook heel dom zijn natuurlijk, maar dat zij echt iedereen meenemen. Dus ook die jongens die niet hebben gespeeld.
Maar komen zij nog vaak samen, die mannen van 74?
Nee.
Want las het verhaal namelijk dit weekend op de Athletic. Dat ging over de ploeg van 66 in Engeland. Dat is een prachtig verhaal, want er is nog maar één man die nog leeft van de basisploeg van 66.
En bijna allemaal dement geworden in een latere.
En Geoff Hurst is de enige die nog leeft, 82. Ja. De rest, hele basisploeg overleden. Veel mannen ook dement. En dus vertelde hij ook in dat interview dat ze eigenlijk jarenlang reunie hielden. En dan een andere speler organiseerde wat ze gingen doen. Dus ze hebben gegolfd, de vrouwen gingen shoppen. Ze zijn s'avonds gingen ze dan eten. En dat was fantastisch. Ze hebben ze steeds gedaan. En dat laat ook zien wat voor vriendschap wij hadden in die ploeg eigenlijk.
Ja, bij Nederland, volgens mij zijn de jongens die bij Ajax hebben gespeeld, hè, de Krols, Neeskens, Adriaan, noem ze maar op, die zijn nog wel bij Ajax. En die nodigen ook vaak oudspelers uit. En ook volgens mij zijn er ook reunies geweest. Want ze hebben natuurlijk ook de jaren na de winst tegen Juventus, noem het allemaal maar op. Maar bij het Nederlands elftal volgens mij niet. En het is ook nog zo, Neeskens woont in Zwitserland, Krol woont in Spanje, Haan woont in Spanje. Dus het is ook niet altijd even eenvoudig. En daarom is het, dat moet je natuurlijk heel ver van tevoren zien te regelen. Maar daarom is het zo mooi, dat vond de KVB ook, dat ze 11 keer ja hoorden.
Ja.
En alleen Johnny Rep helaas niet kon komen. En die gaf dat meteen ook aan. Die kon echt niet in deze week. Dus daarom was het mooi. Maar sprake van een voortdurende reunie, dat zit ook niet in die generatie, heb ik het idee. Als je tegen Willem van Hanegem zegt, ja, om het half jaar gaan we met z'n allen weer bij elkaar zitten, dan denk ik dat hij zegt, nou, moet dat nou?
Ja.
Maar je voelt toch, hè, er was een van de spelers die zei, nou, ik vind het een mooi initiatief, maar ik weet nog niet of ik erbij ben, helemaal naar Frankfurt. Maar ik sprak hem een zondag en dan proef je toch dat hij het ook wel weer mooi vindt, hè, omdat hij Neeskens ziet, dat hij Krol ziet. Krol is net 75 geworden afgelopen zondag. Het is 2 dagen na de sterfdag van Johan Cruijff. Ja. Natuurlijk het grote boegbeeld van dat team. Ja, het is toch wel mooi. En ik denk ook voor de mensen, als je daar dat groepje voorbij ziet komen, dat je toch denkt, ja, Neeskens, Krol, Van Hanegem, ja, noem ze allemaal maar op. De mensen die een geweldig WK hebben gespeeld.
Dat is waar. Nou, dan gaan wij tot slot van deze podcast, want we gaan vanavond kijken naar die wedstrijd. Dan komen we morgen terug op die wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Dan gaan we naar de vraag van vandaag.
De vraag van vandaag.
En dit is de vraag gisteren van Maarten.
Daar laten we de Duitse Tour blijven. Dan gaan we naar de laatste wedstrijd die het Nederlands elftal op Duitse bodem speelde. 2019, EK-kwalificatie. Het was een speler die avond die maakte op 2 manieren iets bijzonders mee in die wedstrijd. Een Nederlands elftalspeler voor wie de wedstrijd op twee redenen gedenkwaardig werd. En wie was die speler en waarom?
Ja, en nu kan ik je één ding zeggen. Je kan met dit antwoord, Wijfels is geklopt door onze luisteraars. Je kan met dit antwoord nu 2 kanten op. Dat is ook nog mooi.
Ja, ik zit even te denken. 2019, dat was de 2-4, toch?
Mhm.
Ja, dat was niet, want ik zat even aan dat briefje te denken. Maar dat was niet in 2019, hè?
Het gaat om een speler, zeg maar, voor wie deze interland bijzonder was. En de vraag is ook een beetje waarom.
Goh. Ik weet het niet.
Nee?
Nee.
Nou, Peter Zwaga wist ze allebei. Dus ik heb naar Wijfels gestuurd welke van de twee bedoelde je. Het originele idee van Maarten Wijfels was Donny Malen maakt zijn debuut. En scoort ook meteen bij het Nederlands elftal. Dat was wat er in dat duel gebeurde op 25 maart. Of dat gebeurde in 2019. Maar Frenkie de Jong scoorde in diezelfde interland zijn eerste interland goal. En kreeg ook zijn eerste gele kaart in het Nederlands elftal. Omdat hij boos bleef op de scheidsrechter. Omdat de licht op een onmogelijke manier hens had gemaakt. Dus dat was ook de eerste gele kaart en de eerste goal voor Frenkie de Jong in die interland. Dus je kon eigenlijk twee kanten opgaan. Wijfels dacht Malen, maar het bleek dat er nog bijzonderheid in zat in die wedstrijd. Dus Peter, bij deze goed gedaan.
Kan ik me al herinneren, maar ik zit mij elke keer met dat briefje in mijn hoofd. Maar dat was een andere datum natuurlijk.
Ja. Dan mag jij de vraag voor morgen neerleggen.
Dan gaan we ook nog even bij de Duitsers blijven. In 88, hebben we het veel over gehad, is natuurlijk het jaar dat we ze versloegen op het EK. Daarin kwamen bij de Duitsers en bij de Nederlanders twee wissels het veld in. Ik weet niet wie de podcast heeft, maar
sure.
Ja, als je één Nederlander goed hebt en één Duitser goed hebt, dan reken ik ze goed.
Nou,
jij dan eigenlijk.
Ik dan. Dus
er is twee keer gewisseld aan beide kanten in die 90 minuten, die 1-2. Eén van de twee wissels van beide ploegen.
Nou, Sjoerd, kom erop zou ik zeggen. En luisteraars, kom erop, als je het weet. Dus laat me weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of door mij een berichtje te sturen via Instagram. Onder de inzenders, de goede inzenders, zit natuurlijk, valt weer de eervolle vermelding te beurt aan iemand. Dus dat morgen. Morgen is een podcast vanuit Duitsland met stadion. Sjoerd heeft de microfoon mee. Dus na de wedstrijd gelijk maar eens analyseren wat het Nederlands elftal heeft gedaan. En hoe ze er voor de dag kwamen tegen die Duitsers. Ik wens jullie een mooie pot. En tot de volgende, Mikos.
Ja.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.